als wij qua grondzaken dat op een goede manier aanpakken en dat andere boeren misschien ook denken van nou, misschien moeten we toch eens met het waterschap om de tafel om te kijken of we elkaar niet gewoon vooruit kunnen helpen.
Uitdagingen overwin je door groot te denken en klein te doen. Door niet te blijven hangen in ingewikkelde discussies en voortdurend op alles en iedereen te wachten, maar door gewoon aan de slag te gaan. Alleen zo breng je partijen bij elkaar. Ook al lijken hun belangen soms onverenigbaar. In deze podcastserie rijd ik, Sander de Heer, door het buitengebied van Brabant, waar natuur, water en landbouw vrijwel continu om voorrang vechten. Ik ben op zoek naar de Brabantse doorzetters, die de verschillen die onoverbrugbaar leken, toch hebben kunnen overbruggen. Waar zit hun drive om tegen de wind in energie te blijven steken in het vinden van oplossingen? Ik ga in deze podcastserie telkens langs bij een initiatief om daarna met alle betrokkenen aan tafel deze succescase te bespreken. Want kunnen we die hobbels niet voor meer doorzetters wegnemen? Waar lopen we telkens tegenaan? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de roeibewegingen groter maken? Dit is Brabantse Doorzetters. En dit is aflevering 5. Die gaat over ecologische verbindingszones.
Bram, moeten we door een hek voor een ecologische verbindingszone?
Ja, we gaan hier inderdaad wel door een hek. Kom verder. Nee, dit is inderdaad onze ecologische verbindingszone. En zoals je ziet, we hebben hier inderdaad een klappoortje staan. Ja, we willen wel dat mensen ook kunnen recreëren in onze EVZ. Hè? Lekker er doorheen kunnen wandelen. Maar we willen niet dat ongevraagde gasten bijvoorbeeld ons ecologisch beheerde graslandje komen maaien om daar vervolgens voer van te maken bijvoorbeeld. Of juist met een paard door onze poel heen te lopen waarbij dat exoten verspreid worden. Dus we vinden het prima om mensen hier toe te staan, maar wel op gematigde manier.
Dit is Bram Spiering, 29 jaar en district-ecoloog bij het waterschap A en Maas. Je hoort het, zijn hart gaat sneller kloppen van alles wat er buiten spartelt, vliegt, beweegt en kruipt. Om zijn geliefde dieren ook echt de ruimte te geven, is hij betrokken bij ecologische verbindingszones. Maar het aanleggen van zo'n EVZ is nog een hele klus. We zijn bij zo'n natte ecologische verbindingszone, de Molenheideloop, aangelegd door het waterschap A en Maas, ten noorden van Schijndel.
Kijk uit voor de spoorvorming hier, anders dan lig je op je plaat.
En uiteraard vraag ik Bram om eerst maar eens even goed uit te leggen wat zo'n ecologische verbindingszone nou doet.
En die ecologische verbindingszone die doet eigenlijk wat de naam al doet vermoeden. Hè? Die verbindt verschillende zones met elkaar. En we zijn hier voornamelijk bij een nat kralensnoer. En dat nat kralensnoer, dat klinkt heel erg lastig. Maar dat is eigenlijk een groen-blauwe dooradering door het landschap heen. Waarbij dat we verschillende poelen hebben aangelegd. Verschillende leefgebieden hebben aangelegd voor met name amfibieën. Maar ook voor een waterplantje zoals de drijvende waterweegbree en de waterspitsmuis.
En dus om even te begrijpen, daar zitten ergens hier verderop waarschijnlijk wat padden- en kikkerfamilies.
Ja, dat klopt.
En die kunnen hier niet doorheen, omdat hier voorheen een akker lag van een boer.
Ja.
En doordat die boerenakker iets is ingeschoven of verhoogd is.
We hebben hier eigenlijk een stuk grond aan kunnen kopen.
Ja.
En die grond die is echt van cruciaal belang, omdat die amfibieën die hebben niet alleen maar een poel nodig, maar die hebben ook een winterhabitat nodig. En die amfibieën die moeten zich dus eigenlijk vrij kunnen verplaatsen door de natuur heen. Om enerzijds in het voorjaar, we staan nu ook lekker in het zonnetje, naar die poel toe te kunnen. Net zoals wij nu naar die poel toe lopen. En als het straks klaar is, dan willen ze zich weer beschut kunnen opstellen en verdekken en de winter in. Waardoor dat ze eigenlijk beschermd de winter in kunnen. Ja,
ja, dus een kikker of een pad leeft dus niet alleen maar aan water.
Nee,
die heeft
nee.
Dus ook weer bescherming en bosjes heeft hij ook nodig.
Ja, zeker. Ja. En in het landschap waar we nu staan, we staan links van ons, zien we een landbouwsloot eigenlijk, een boerensloot. Daar zitten ook bijvoorbeeld weer vissen in. En als een amfibie ergens niet blij van wordt, dan is het wel van vissen. Want alle jonge kikkervisjes, dat is natuurlijk prima voedsel voor allerlei vissen. Dus het is ook echt nodig om een geïsoleerd water, dus een poel aan te leggen, waar dat die amfibieën zich in kunnen voortplanten.
Ja.
En die amfibieën, die kikkervisje, je kent het verhaal wel, wordt een kleiner kikkertje. En dan uiteindelijk in de winter, dan willen ze naar de bosjes toe om zich daar te kunnen verschuilen en in winterslaap te gaan.
Ja, dus hij moet ook weer vanuit dit gebied in het stukje bos hierachter kunnen
komen. Ja, precies.
En
je kan je voorstellen, hiernaast zien we ook een weg. Die is niet super druk, maar voor een klein kikkertje of een amfibie is het al best wel een obstakel om zo'n weg te doorkruisen. En dan al helemaal als hij voorbij scheurende auto's moet ontwijken. Dan heeft hij het liefste gewoon een zone waar dat hij gewoon vrijuit van A naar B kan bewegen.
Ja, en dan weet je van, hey, we willen meer kikkers. We willen in de toekomst ook meer
amfibieën. Nou ja, en we kijken ook wel naar dat waar zitten bepaalde populaties. Hè? Dus we willen met die verbindingszone willen we bepaalde populaties ook versterken. We zien dat soms maar een hele kleine populatie aan bijvoorbeeld kamsalamanders in dit gebied zit. Ja, en die kamsalamanders die hebben grote poelen nodig. En ja, die hebben we hier in het gebied gewoon niet heel erg veel. En elders, een stuk verderop, hebben we ook nog een andere populatie aan kamsalamanders. En die willen we dan eigenlijk verbinden met elkaar. Zodat er uiteindelijk genoeg individuen zijn om een gezonde populatie op te bouwen. En daarvoor is dit soort inrichtingen, dit soort EVZ's, dit soort stapstenen noemen wij dat. Die zijn echt essentieel om hier te kunnen voortplanten, vrij te migreren, maar ook te kunnen overwinteren.
Ja. En is dat nou alleen maar voor die dieren of is dit ook voor natuurherstel?
Nou ja, in principe staat dat een beetje inherent aan elkaar. Hè? Zonder een gezonde, goede leefomgeving kan een kampsalamander bijvoorbeeld niet zijn levenscyclus voltooien. Dus als zeg maar het huisje op orde is, hè, dus we leggen die EVZ, leggen we poelen in aan, daar planten we struweel aan, daar doen we biologisch of ecologischer onderhoud. Dat draagt allemaal bij aan het versterken van de natuur en dus ook individuele soorten.
Ja. Zullen we even verder lopen? Wat zien we nog meer?
Ja, we zien hier eigenlijk een poel die hier pas pak een beet anderhalf jaar ligt. Dus hij is nog volle bak in ontwikkeling. We zien al wel wat oeverplanten. We zien nog wat flap. Dat is floating algae biomass. Dat is eigenlijk die groene smurrie die je hier op het water ziet drijven. Ja, vaak net nadat je een poel hebt aangelegd, dan moet het eigenlijk nog een beetje in balans komen. Hè. Dus er moeten nog waterplanten inkomen, want voorheen was hier natuurlijk geen poel. Die poel moet zich dus nog tot op zekere hoogte nog ontwikkelen. En verder zien we dat we hier het land hebben afgegraven. Ja, dus we zijn dichter naar het grondwater toegegaan. En ondanks hè, dat het hier echt al weken niet geregend heeft, is het niet extreem droog.
Nee.
Dus je kan wel zien, hè, die amfibieën die leven veel op het land. Maar die hebben dus wel ook die vochtige omstandigheden nodig.
Ja. Ja, het is hier inderdaad best wel, nou ja, vochtig. Jij hebt je laars aangetrokken, bij mij lukt het allemaal nog net. Maar wat zie ik hier dan zitten?
Ja, dit is wel een bijzonder plantje. Ja, ondanks dat dit dus eigenlijk pas net is aangelegd, zien we hier nu al de kleine zonnedauw staan. En dat laat wel zien hoe dat zo'n zaadbank, die dan van oudsher in de grond zit, in één keer weer aangeroepen kan worden en allerlei planten tot ontwikkeling komen.
Dit is een plantje? Of is dit...
Ja, dit is een plantje, ja. Ja, veel mensen zullen het misschien kennen als dat vleesetende plantje. Hè, die ook zeg maar zijn blaadjes dicht kan klappen wanneer dat hij een prooi gevangen heeft.
Maar dit komt hier nu al. Terwijl je zegt, dit ligt hier pas anderhalf jaar. Dus je kunt nog niet verwachten dat hier nu al, denk ik, hele paddenfamilies de weg naartoe hebben gevonden. Heb je resultaten van andere verbindingszones die je aanlegt in Brabant? Waarbij je ziet, hey, maar dit komt daar dus binnen een bepaalde tijd op af.
Nou ja, we monitoren voor een deel monitoren we dat wel, voor een deel ook niet. We zien dat bijvoorbeeld dassen in Oost-Brabant het heel erg goed doen. Hè. We leggen ook onder wegen en onder bruggen bijvoorbeeld faunapassages aan. Hè. En daarvan weten we ook echt dat ze gebruikt worden. Hè. Soms wordt dat met bijvoorbeeld een wildcamera. Met een wildcamera, maar ook de sporen kunnen we wel zien. Of we hebben contact met andere werkgroepen in de omgeving die ons weten te vertellen van, hey, daar zitten die populaties en die zouden ook daar en daar naartoe moeten kunnen migreren. En daar kunnen we dus een veilige route voor aanleggen, zodat die soorten hun leefgebied kunnen uitbreiden.
Je hoort het. En ik zie het ook aan de manier waarop Bram vertelt. Dit is een man die het liefst achter zijn computer vandaan komt en zijn werk buiten doet. En dat werd hem al jong geleerd.
Jij zat als klein mannetje ook al vaak buiten in de struiken te zoeken naar kikkertjes en kikkervisjes.
Ja, nou, mijn vader die is ook bioloog. En die heeft mij altijd ook mee naar buiten genomen. En dat is denk ik ook wel een van de aanjagers. Maar ja, mijn ouders die vertellen mij altijd nog steeds verhalen over hoe dat ik als klein manneke de tegels in de tuin aan het omdraaien was. En aan het kijken was wat voor kevertjes en wat voor wormen en weet ik het daar allemaal krioelde. En ja, mijn omgeving, er waren ook altijd heel veel wateren in de buurt. Dus ik heb ook altijd vroeger veel gevist, altijd in de natuur. Dus die passie voor water, die is echt wel in mijn jeugd begonnen.
Ja, dus jij bent blij tegenwoordig met het natuurherstel dat we hier toch steeds meer zijn aan het doen.
Ja, en dat ik daar zelf een bijdrage aan kan leveren. Ja, dat had ik vroeger, ik had niet anders gewild. En dat het dan uiteindelijk op deze manier een bijdrage kan maken aan het mooier maken van onze natuur. Ja, dat is natuurlijk het beste wat er is.
Als ecoloog is Bram betrokken bij meer grote projecten van het waterschap. Waar is hij nou echt trots op? Wat heeft hij gerealiseerd hier in het buitengebied van Brabant? Dat vraag ik aan hem terwijl we door het hoge gras zijn aangekomen bij een andere poel.
Nou, een van de plekken, ik zit voornamelijk in Oost-Brabant, richting Kuik, Boksmeer die kant op. En daar heb ik aan een paar projecten mee mogen werken. Groot bosgebied, jongbos, wat we een keer hebben moeten kappen om daar een waterberging te creëren. Maar daar hebben we tegelijkertijd wel een mooie beek omheen kunnen leggen. En daar hebben we van die houtpakketten ingelegd. En dat je dan na een jaar al libellen ziet als bijvoorbeeld een beek rondbouwt. Ja, daar word ik wel echt blij van. Dat zijn soorten die we heel weinig hebben in het oosten van Brabant. En dat laat echt wel zien dat hetgeen dat we hier doen ook echt wel nut heeft.
Ja. Ja. Zo'n libellen zag ik net ook al hier gaan. Dus ja, die trek je dus ook al blijkbaar aan met een poeltje.
Ja, zeker. Ja, libellen die hebben water echt nodig. Hè. Libellen die leven sommige tot wel 95% van hun gehele levenscyclus in het water. He, dus zo'n soort als een beekrombout bijvoorbeeld, die kan wel 2 tot 4 jaar leeft hij eigenlijk. Die leeft niet in dit soort poelen, maar die leeft meer in stromende wateren, in beken. Maar die leeft 2 tot 4 jaar leeft hij in het zand van de beek, in de bodem van de beek. En dan op een gegeven moment dan sluipt hij uit en dan verpopt hij zich. Eigenlijk net als dat een rups, bij wijze van spreken, een vlinder wordt. Wordt een libellenlarve, dus een echt vliegende libelle. En dan leeft hij nog pak een beetje 2 tot 4 weken en dan juist. Ja, het moment om zich voor te planten. Dus die libellen die wij zien vliegen, ja, dat is vaak de slotfase van zijn leven. Dus die heeft gewoon al jaren hier in zo'n poel gezeten, zonder dat wij het weten. En dan in één keer met van die knallende kleuren zien wij hem rondvliegen. Ja, dat is wat waternatuur zo interessant maakt voor mij. Het is een beetje mysterieus, we weten er niet alles van. Veel gebeurt onder water. 2 werelden die dan samenkomen. Enerzijds het water en anderzijds zo'n libellen waar we van kunnen genieten als we hier door zo'n EVZ heen lopen.
Bram staat nu ineens, biologeert dan, het water in te turen. Wat zie jij?
Ja, hier ben ik dus eigenlijk niet zo blij mee. Oh. Wat ik zie is heel veel jonge 3-doornige of 10-doornige stekelbaarsjes. En dat zijn echt pioniersvissen. En wat ik verwacht is dat die hier vanuit de sloot hiernaast
toch
in de poel terecht zijn gekomen. Ja,
dus daar komen die kikkers niet op af?
Nou, het is niet zo dat ze er niet op afkomen. En deze stekelbaarsjes, dat worden ook geen hele grote vissen. Het is niet positief in de zin van dat het die larven van de amfibieën, die krijgen het daardoor wel een stukje moeilijker. Vaak richten we de poelen zo in tot een bepaalde diepte, waarbij dat die 1 keer in de pak een beetje 5-6 jaar droog valt. Waardoor dat deze visjes dus dan het loodje leggen.
Ja.
En tegen die tijd zijn de amfibieën alweer het land op. Dus die hebben er geen last van.
Wauw. Hey, en die amfibieën toch nog even, die komen vanuit het natuurgebied hierachter, vanuit die bosjes.
Dat klopt.
En die willen uiteindelijk hier recht doorsteken naar de Zuid-Willemsvaart.
Ja, klopt.
Dus dit hele stuk moet voor hun dan toegankelijk zijn en niet alleen deze poel.
Nee, dat klopt. Dus we hebben verschillende percelen aangekocht. Hè. We hebben nu best wel een mooi aansluitend stuk. Met ook allemaal percelen aan deze kant van de waterloop.
Ja.
Maar het is best wel een uitdaging, hè? Want die verbinding die loopt van A naar B. En een ecologische verbindingszone die is eigenlijk zo sterk als de zwakste schakel die erin zit.
Ja.
Dus stel dat er halverwege die EVZ in één keer 500 tot een kilometer aan geen natuurlijk ingericht gebiedje is. Ja, dan kunnen die amfibieën niet verder. Dus dan kan je alles helemaal perfect hebben ingericht. Ja. Maar dan gaan ze nooit van A naar B komen.
Nee, het gaat om die verbindingszone, ja, en die weg die ze kunnen lopen of springen.
Zeker. Kijk, en die amfibieën die zouden prima hier zo in deze ruigtestrook nog een stukje verder kunnen gaan. Hè, maar ja, dat maakt het een stuk smaller. Daarachter weer een wat drukkere weg. Ja, dus hier houdt het wel een beetje op.
Hoe lastig is het om elke landeigenaar enthousiast te maken om mee te werken aan de toekomst van de kampsalamander of de rugstreeppad? En hoe zorgen we ervoor dat er meer EVZ-makers komen? Daar praat ik binnen op het groene kantoor van het Groen Ontwikkelfonds Brabant over door. Met aan tafel...
Ja, mijn naam is Stefan de Lange. Ik werk voor Waterschap AMA's als specialist grondzaken. Sinds 2019, eigenlijk ben ik sinds 1 april van dit jaar de coördinator voor het cluster grondzaken geworden. En vanuit die positie hou ik mij bezig met de ecologische verbindingszones en het aankopen van de gronden daarvoor.
Ik ben Karin van der Boer en sinds een jaar werkzaam bij het Waterschap AMA's als beleidsadviseur natuur. En hou me bezig op beleidshoofdlijnen met alles wat met natuur, ecologische bindingszones, natuurnetwerk, Natura 2000 gebieden te maken heeft.
Ik ben Jiri van der Drift, werkzaam bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant als specialist uitvoering natuurontwikkeling.
Welkom alle blijkbaar de goede personen hier aan tafel als ik het zo hoor. Karin, jij komt hier binnen met een hele kaart met gekleurde stippellijntjes waar alle, jullie noemen het EVZ's, de ecologische verbindingszones, uitgetekend staan. Ik zie heel veel kleurtjes en gerealiseerde verbindingen, toch?
Ja, dat klopt. We hebben in ons gebied sinds het begin van de EVZ's ongeveer 77% al gerealiseerd. Dus we hebben nog wel wat te doen, maar het... Het makkelijkste gedeelte, zullen we zeggen, is al is gerealiseerd.
Ja, en dit is sinds een jaar of 20 dat jullie daarmee bezig zijn?
Ja, ik denk 2006, 2007 dat ja. Inderdaad...
En ik zie allemaal gekleurde stippellijntjes lopen, waarvan het ene stipje op het stippellijntje een groene kleur heeft, het andere het rode.
Ja, dat klopt. Dat zijn eigenlijk de lijnen van de beken. En we hebben stukjes ingericht, die zijn dan groen. Maar een stukje verderop hebben we dan de juiste grondpositie nog niet gehaald. En daar is het dan nog niet ingericht. Of er is een plan in de maak en wordt het uitgericht binnenkort. Dus vandaar de verschillende kleuren.
Ja, ja. Dus dat rode stukje, dat is die boer of die landeigenaar die nog niet zo ver is of waar nog geen... afspraak mee is gemaakt.
Ja, dat kan. Dat kan de landeigenaren waar we nog geen ruimte hebben. En dat is jammer, want je wil het liefst natuurlijk een verbindingszone die zijn werk doet als verbinding van A naar B. En nu heb je stukjes die wel van A naar B gaan, maar niet naar de natuurgebieden waar je ze eigenlijk naartoe wil leiden.
En dat is precies wat Bram mij uitlegde, wat zo belangrijk is. Dat die kampsalamander niet denkt, oh, maar dit stukje moet ik de bus pakken. En het volgende stukje kan ik weer lekker doorpoedelen.
Ja, precies. Dus zijn doel dient nu niet wat
nee,
het is. Ja.
Nee, Stefan, daar gaat het om. En dat is jouw werk natuurlijk. Geen plan komt rond zonder grond. Hoe gaat zo'n proces in zijn werk? Al die stukjes grond te verzamelen voor een... EVZ.
Ja, het is vooral heel veel koffie drinken. Bij de boeren langs gaan, kijken hoe je een win-win situatie kunt creëren.
Want hoe staan zij daar tegenover? We hebben het over boeren, hè? Maar het gaat ook om landeigenaren. Dat kan ook gewoon woongrond zijn, toch?
Ja, maar het zijn wel veel al de agrariërs die langs de beken liggen, die wij echt nodig hebben om onze doelen te realiseren. Er zijn weinig echt particuliere grondeigenaren of gewoon een normale burger, zal ik maar zeggen, waar ik langs ga om daadwerkelijk de grond aan te kopen.
Ja, oké. Dus jij zit aan de koffie. Dat is al goed, hè? We hebben deze podcast ook vaak gehad van dat niet de juiste mensen bij elkaar aan tafel zaten en dat er nog geen koffie werd gedronken.
Ja.
Het klinkt ook een beetje, Stefan, als een schaakbord, waarbij je op lange termijn zit. Er mag geen stukje wegvallen, want dan, dat hebben we net al, iedereen moet meedoen. En wat nou als de buurman meedoet, doet de ander dan ook mee. En dat je overal maar met kopjes koffie en de plannen voor de lange termijn ook aan het schaken bent.
Nou ja, wij noemen het altijd puzzelen. Het is eigenlijk gewoon één grote puzzel. En er komen steeds stukjes bij. Je vindt steeds nieuwe stukjes. Op het moment dat je ergens een stuk grond aankoopt of een boerenbedrijf uitkoopt, dan ontstaat er ergens anders ook weer ruimte. En zo op verschillende plekken kun je dan toch aan je opgaves voldoen.
Ja,
dus het is eigenlijk gewoon puzzelen.
En hoe werken jullie dan met elkaar samen? Want jij wil dat graag gaan inrichten. Maar Stefan zegt, ik heb nog steeds een paar stipjes op rood staan en ik weet niet hoe dat de komende jaren gaat vallen. Lijkt me heel lastig.
Ja, dat is absoluut zo. Wat we eigenlijk doen is, we kijken op het moment dat we in een traject van een beek zitten van oké, hoeveel procent grond hebben we? En dan schakelen we van hoe kansrijk zie je de overgebleven stukken die we eigenlijk voor een traject van bijvoorbeeld 2-3 kilometer, hoe kansrijk zijn dan is die grondverwerving? als we dan het geluid horen van nou, we denken dat het wel gaat lukken. Of ja, dan gaan we ergens een beslissing nemen van nou, we hebben zoveel procent van dit stukje hebben we in onze broekzak, zeg maar. Zoveel procent is kansrijk. Ja, dan gaan we een knoop doorhakken. Dan gaan we starten. En dan gaan we inrichtingsplannen maken. Want je kunt niet wachten tot jij over zo'n heel traject alle gronden hebt. Want dan zijn we over 10 jaar echt nog nergens. Dus dat is het ook.
Oké, dan weet je dus van er zijn nog een paar stipjes staan op rood. Die landeigenaren willen nog niet meewerken. Maar we beginnen maar. Want het is natuurlijk ook heel veel tijd die erin...
Ja, dat is absoluut waar, ja.
Je kijkt 10 jaar vooruit, of niet?
Wij kijken ver vooruit, ja.
Ja. En dan kom je natuurlijk ook landeigenaren tegen, Stefan, die ja ook soms nog geen idee hebben wat ze precies willen of hoe ze in de tijd erover denken. Of
nee, dat klopt. En die tijd is meteen ook wel een moeilijkheid, want de grondverwerving, hetgeen wat nu ingericht wordt door ons waterschap, dat is natuurlijk jaren geleden al verworven. En dat is ook een taak van het waterschap om daar op een goede manier mee om te gaan, denk ik. Want ik kom daar nog wel eens wat dingen tegen bij boeren die wat mindere ervaring hebben op het moment. Dan is het bijvoorbeeld bij de aankoop van de grond is het goed gegaan. Worden er afspraken gemaakt, wordt er uiteindelijk ingericht. En blijken die afspraken die in het verleden, soms misschien wel 5 tot 8 jaar geleden, die blijken dan niet helemaal waargemaakt te kunnen worden. Wat natuurlijk bij die boeren ook weer ervoor zorgt van... potverdorie, ik heb hier afspraken gemaakt... en dan houdt het waterschap zich daar niet aan. En ik denk dat dat wel een taak is voor ons als waterschap... maar ik denk ook voor andere overheden bij andere soorten opgaves... om daar wel heel zorgvuldig mee om te gaan. Om bijvoorbeeld niet net even te denken van... nou, we kunnen wel een 0,5 metertje extra inrichten. Want zo werkt het gewoon niet. Dus dat is dan wel een taak, denk ik, voor de mensen... die uiteindelijk de inrichting verzorgen... om daar met de omgeving goed over te praten en goed over na te denken. En ook gewoon te doen wat afgesproken is.
En dat komt dan door die factor tijd. Doordat je 5 tot 8 jaar later bent en het dan weer net even wat anders wil aanleggen.
Nou, inderdaad, die factor tijd. We zijn 5 tot 8 jaar later. Ik werk zelf 6 jaar bij het waterschap. Dus afspraken die er 8 jaar geleden gemaakt zijn, ja, die heb ik niet op mijn netvlies staan. Die moeten we terugzoeken in stukken die we met elkaar gemaakt hebben. Dus... ja, dat is wel iets waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. En wat ik ook wel terug hoor in de omgeving van... ja, jammer dat het zo moet.
Jiri, het Groen Ontwikkelfonds helpt met subsidies. Hoe ver zijn jullie met de EVZ-opgave?
Nou, als je kijkt naar onze totale subsidieopgave... dan doen we natuurlijk het natuurnetwerk... en de perceelsdekkende natuurontwikkeling. Dat loopt goed. Daar zijn we flink op weg om de opgave te realiseren... Maar is het resterende deel van de ecologische verbindingszones... dat is al jaren ons zorgenkindje. Want de ontwikkeling blijft echt achter bij de ambities die we daarvoor hebben.
Hoe kan dat? Door de problematiek die we hier schetsen?
Ja, het is ontzettend arbeidsintensief om een paar kilometer EVZ aan te leggen. Veel intensiever dan een perceelvlakdekkende natuur ontwikkelen. Want dan heb je vaak met 1 eigenaar al heel veel hectares bereikt. En hier heb je met 1 hectare misschien 100, 200 meter EVZ gerealiseerd. En dat maakt het gewoon heel intensief.
Toch zie ik dat bij AMA's al 78% van de kleurtjes ingekleurd zijn op de kaart, zegt laat Karen net zien.
Ja, dat klopt. Maar het is ook niet ondoenlijk. Maar het is gewoon heel veel werk. En daar zie je dat ook de capaciteit voor een waterschap... maar ook voor andere partijen gewoon beperkt is. Dus ook het waterschap moet met kaderrichtlijn water bezig... met beekherstel bezig en met ecologische verbindingszones. En dan is dit arbeidsintensief.
Ja, en ik denk ook dat de afgelopen jaren... Er zijn heel veel gesprekken continu in het veld... De mensen die interesse hebben mee willen werken, die mensen hebben we nu allemaal misschien wel een heel groot deel gehad, zeg maar. Hè? Dus het wordt nu steeds moeilijker misschien ook wel, omdat ja, de mensen die feeling hebben met natuur denken van ja, wij hebben ons bijdrage gedaan en...
Er wordt heel vaak gezegd, we hebben het laaghangend fruit geplukt. Maar mijn beeld is dat er in de tijd ook altijd nieuw laaghangend fruit komt. Omdat er bedrijven in de omgeving... op een overname komen of toch besluiten te stoppen... omdat ze geen opvolger kunnen hebben. Dus volgens mij is het ook zo dat er steeds weer nieuwe mogelijkheden ontstaan. Zie je dat ook in de praktijk?
Ja, natuurlijk. Want anders dan waren wij snel klaar met werken, denk ik. En dan hadden wij niks meer te doen. Er komen steeds nieuwe partijen die dan ook weer zeggen van... nou, kom eens praten. Kom nog eens een kop koffie drinken. Het blijft ook wel maatwerk wat we altijd leveren voor ieder dossier. En ik denk ook dat als wij qua grondzaken dat op een goede manier aanpakken en aanvliegen... en met die boeren goede afspraken kunnen maken... dat dat ook doorgaat in de omgeving... En dat andere boeren misschien ook denken van... nou, misschien moeten we toch... of andere boeren, andere partijen... misschien moeten we toch eens met het waterschap om de tafel... om te kijken of we elkaar niet gewoon vooruit kunnen helpen.
Ja, ja, ik vind het ook wel zorgelijk wat je dan zegt, Karin. Zo van dat voor wie een hart het sneller gaat kloppen... die hebben we wel bereikt.
Ja, weet ik niet. Hè? Dus het is meer gewoon van... ja.
Nee, maar wat Karin inderdaad zegt, dat is natuurlijk ook wel zo. Er zijn ook wel, als je 3 kilometer EVZ kunt realiseren... er zijn altijd... eigenaren bij die niet mee willen werken, waardoor je dus inderdaad nog meer koffie moet gaan drinken. Dus dat er, ja, nou ja, goed,
dat is het lastige, dat er
een hap uitblijft.
Dat wil je niet, want nee, dat is weer niet. Die puzzel. We hebben dat ook even neergelegd bij Jox Jansen, professor of practice brede welvaart in de regio aan de Tilburg University. Gevraagd, hoe kun je nou, als het zo belangrijk is om die puzzel compleet te maken, sterker nog dat geen stukje mag ontbreken, hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op?
Dat kan de overheid niet alleen. Wat wel belangrijk is, is dat de overheid wel richting aangeeft. Dus je moet als overheid aangeven van wat is de opgave, waar koersen we op... en die principes van waterbodembestuur, hoe gaan we die implementeren. Maar alleen daarmee ben je er niet. Je hebt inderdaad de hulp nodig van eigenlijk alle grondeigenaren in Nederland. Hoe kun je hen nou verleiden om een bijdrage te leveren aan die opgave? Nou, dan moet je uitnodigend bestuur zijn. En dan moet je ze mede-eigenaar maken eigenlijk van het probleem. Maar je moet er ook voor zorgen dat als ze daar op dat vlak natuurlijk iets doen... en iets positiefs doen, dus zorgen voor meer waterberging... of een beek laten hermeanderen, dat daar ook wat tegenover staat. Dus het gaat er ook om, ben je dan in staat om... een soort financieel stelsel met elkaar te organiseren... waarbij je dus niet meer afgerekend wordt als waterschap... op hoeveel water door de beken gaat... maar dat je dus hoeveel bijdrage je levert... eigenlijk aan de oplossing van het klimaatvraagstuk. Kun je daar dan ook op een positieve manier... niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel voor gecompenseerd worden...
Nou, Stefan, wat geven we een landeigenaar... die zijn stukje grond afstaat... Gaat het om geld?
Niet altijd. Het is inderdaad de win-win situatie die we met elkaar moeten creëren. Dus het is voor boeren natuurlijk interessant om zoveel mogelijk grond aan huis te krijgen. Melkveehouders heb ik het dan over. En daarvoor is die strategische grondruilpot heel belangrijk.
Ja, er is een strategische grondruilpot.
Ja, als wij een keer de mogelijkheid krijgen om grond aan te kopen... waarvan wij denken, kunnen we later inzetten om te ruilen. Dan kunnen we gronden strategisch aankopen.
Ja. Dus dan weet je, ik heb nog wat in mijn binnenzak zitten. En dat zou die boer misschien wel interessant vinden.
Zeker, ja.
Jiri.
Maar Bram heeft ons de ecologische verbindingszone vanmorgen laten zien. En dat is eigenlijk een strook die wel in een paar honderd meter afstand... wel 6 of 7 verschillende percelen doorkruist... en van ieder perceel steeds een klein stukje nodig hebt. Hoe doe je dat? Want je kunt niet voor ieder stukje een ruilperceel geven.
Nee, dat is inderdaad ook weer het ingewikkelde aan de EVZ's... omdat het kleine stukjes zijn, meestal een paar honderd vierkante meter... die we nodig hebben. Dat is heel moeilijk compenseren. Maar op het moment dat je dan dus eigenaar bent van een ruilperceel... dan kan het zo zijn dat de sneeuwbal gaat rollen. Dat het effect van jouw ene ruilperceel steeds groter wordt. Een voorbeeld van een collega van mij... die heeft afgelopen 5 jaar is die bezig geweest met eigenlijk een kavelruil... met 20 verschillende eigenaren... om langs de A een EVZ, ecologische verbindingszone... in combinatie met bekerstel te kunnen realiseren... Daar heeft hij uiteindelijk na 5 jaar veel koffie drinken en praten en puzzelen 4,5 kilometer voor elkaar gekregen. Daar zitten bijvoorbeeld 2 melkveehouders in. Die hadden beide een huiskavel van de een 12 hectare en de ander om en bij de 20 hectare. Die zitten nou inmiddels met 40 hectare aan huiskavel. Dus op die manier hebben wij een win-win situatie gecreëerd, denk ik. Wij hebben onze EVZ kunnen realiseren. En die melkveehouders die zijn met huisareaal flink vooruit gegaan.
Ik wil even naar iets anders met jullie. Wat we in deze podcast steeds zien, is dat sommige dingen alleen worden gerealiseerd of alleen echt werken als het van onderop komt. Dus dat er particulieren zijn die zeggen, ik ga hier werken aan natuurherstel en ik klop op die deur en blijf net zo lang vechten totdat ik iets voor elkaar krijg. Waarom lijkt dit bij het ontwikkelen van ecologische verbindingszones minder? Dat hier weinig particulieren zijn die hier hun nek voor uitsteken. Terwijl als wij voorbeelden hebben van natuurpercelen, zoals een waterbuffer, dan is het wel een particulier die zegt, ik ga naar het waterschap en ik ga naar de gemeente en ik wil dit realiseren. Is het lastig om als pionier, als initiatiefnemer, zo'n EVZ te beheren en te ontwikkelen?
Ja, dat is lastig.
Leg uit.
Ja. Ja, weet je, ik denk dat het meerdere factoren heeft. De factoren die ik voor me zie is met name dat een ecologische verbindingszone staat niet vrij te bepalen wat je daar mag doen. Kijk, een perceel voor wateropvang of iets dergelijks is leuk. Dan kan je je eigen ontwerp maken, dan kan je zelf over nadenken, kan je super trots op zijn, dit heb ik gemaakt. Voor een ecologische verbindingszones heb je gewoon te maken met doelsoorten die daar doorheen moeten en die stellen eisen. En daar zul je aan moeten voldoen. Verder zien we ook dat het beheer van een ecologische verbindingszone is niet eenvoudig. Dat vraagt specialisme. Dat specialisme hebben wij in huis. Dus wij willen dat eigenlijk ook graag zelf in beheer. Dus ook als je daar als particulier of ondernemer een stuk aanlegt, dan zullen we altijd meedenken over hoe moeten we dan dat beheer doen en wil je dat dan zelf doen. En dan krijg je nog een heel riedel waar je dan aan moet voldoen. Dus dat maakt het misschien ook lastig. En daarbij zit er ook nog een financiële moeilijkheidsgraad in als je het hebt over subsidie, vergunningverlening, onderzoeken. Dat zijn allemaal dingen die voor ons als waterschap, voor onze projectleiders die er dagelijks mee bezig zijn, al ingewikkeld zijn. En die voor een particulier denk ik echt ook wel een hele grote drempel kunnen vormen.
Wat ik heel leuk vind om te horen is dat de stemming, kan een particulier dit wel of niet, klinkt heel erg alsof dat we richting 2010 hadden over de gewone natuurontwikkeling. Dat was daar voorheen ook altijd iets wat dienstlandelijk gebied had gedaan. Dat deed de overheid en een particulier kon hooguit misschien een keer zelfrealisatie doen, maar het was voornamelijk dienstlandelijk gebied die het deed en het dan doorleverde aan een treinbeherende organisatie. En wat ik wel echt spectaculair vind de afgelopen jaren is dat je ziet hoe groot het gedeelte aan natuur is dat particulieren hebben gerealiseerd. En dat er ook bijvoorbeeld, ik geef soms wel eens een cursus over natuurontwikkeling en hoeveel bevlogen mensen daar gewoon bij zitten die of bij een natuur- en milieuvereniging zitten of zich anders georganiseerd hebben. En gewoon staan te trappelen om zelf aan de slag te gaan met inrichting, beheer en dat soort dingen. Misschien niet de hele EVZ-ontwikkeling, maar wel zorgen dat die zones beter worden beheerd en beter worden gebruikt, zodat de soorten ook tussen de stapstenen beter langs een EVZ kunnen migreren.
Ja, en ik denk dat laatste wat je zegt, hè, het hoeft misschien niet overal per se die ecologie, maar dat er ruimte komt om er toch doorheen te komen, dat zou al helpen. En ja, we wensen natuurlijk allemaal dat we naar die ecologische bindingszones kunnen. Maar als dat niet haalbaar ergens gaat worden, dan moeten we denk ik ook gaan kijken, hoe kunnen we het dan anders gaan doen?
Nou ja, alle beetjes helpen. Hè? Dus zo is het. Als er mensen zijn, die enthousiastelingen, die daarvoor willen gaan. Ja, ik hou ze niet tegen. Ik stimuleer het alleen maar, zou ik zeggen.
Mooi. Dank jullie wel.
Dank je wel.
Trek ik een voorzichtige conclusie dat er voor EVZ's nog veel geleerd kan worden? Zeker als we kijken naar de zelfrealisatie van natuur. Er zijn flyers gemaakt voor landeigenaren met daarin de voordelen van zelf een EVZ realiseren op je eigen grond. Zo'n brochure sturen we met alle liefde naar je toe. Laat even wat weten, de link zetten we in de show notes van deze aflevering. En wil je nou nog meer geïnspireerd raken door de verhalen van Brabantse doorzetters? Luister dan ook de eerdere afleveringen.
En deel deze podcast vooral met andere professionals in het vak. Bestuurders, ambtenaren, zodat we vaker en sneller het gesprek aan kunnen. Oh, en druk op volgen in je podcast-app. Dan zie je vanzelf wanneer we weer een nieuwe aflevering hebben. En ben jij bezig met plannen om nieuwe natuur te maken in het buitengebied van Brabant? Hoe klein het ook is, roei mee en meld je aan op ikroeimee.nl. Tot de volgende keer.